Goedemorgen. Ik ga met een nieuwe serie beginnen. Dat wil niet zeggen dat de andere serie helemaal afgesloten is. Maar ik was bezig met vrouwen in de Bijbel. En dat had ik, weet ik niet. Ik denk van, midden in de vakantie, dan komt er zo'n thema. Ik denk, nee, dat doe ik eigenlijk niet. En ik was al bezig met een nieuw thema te zoeken. En toen was ik bezig met de gelijkenissen van Jezus. Nou, fantastisch natuurlijk. Maar ook dat, denk ik, ja, ik weet het niet. En nou ja... Ja, hoe spreekt de Heer? Weet ik veel. Dat is gewoon lastig soms. Soms krijg je gewoon een klik dat je denkt, nou, dit moet het zijn. Het is de Richters geworden. Dus we gaan de komende, nou ja, spreekbeurten die ik mag invullen, ook naar Richters kijken. Af en toe zal er nog eentje tussendoor komen van de vrouwen. Maar ja, die raken ook wel een beetje op, om het zo te zeggen. Nee, we hebben in ieder geval wel een beetje alles gehad. Maar voordat we daarna gaan kijken, wil ik een zegen vragen van de Heer. Vader, dank u wel, Heer, voor dat we bij elkaar mogen zijn in de wetenschap dat u hier bent. Heer, we hebben een ontmoeting met u. We zingen voor u. We ontmoeten elkaar, maar zien u. We horen een getuigenis en zien u. We willen naar uw woord luisteren en een ontmoeting hebben met u. Het draait om u. En we vragen zo'n zegen, Heer, over het woord dat het mag aansluiten bij onze persoonlijke ervaringen. Bij die situatie waarin we zitten. En misschien krijgen we een woord of een gedachte mee waar u de komende week verder mee gaat. Heer, we willen ons openstellen voor uw leiding van uw Heilige Geest. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Richters. Nou, deel 1. Het eerste gedeelte wat ik wil behandelen gaat... Dan zien we van dat we naar Otniel de Verlosser gaan kijken. En eigenlijk, daar gaat het over vanmorgen. Maar ik moet met een nieuw Bijbelboek ook een klein beetje een inleiding neerzetten. Dus het is een beetje verkapt, een inleiding. Dus we kijken naar hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En hoofdstuk 3 komen we eigenlijk de eerste rechter tegen. Wil je me drukken? Ik noem hem rechter, maar ik heb hem rechters genoemd. Dan moet je een beetje geschiedenis kennen. Nou, het boek Rechter, of Rechteren, zoals in de NBV-vertaling staan. Ik heb gekozen voor Richters, heeft de reden. Ik werk altijd met de... Nieuwe Statenvertaling. Maar met rechter had ik elke keer het beeld voor me. Iemand die alleen met je recht staat te doen. Je hebt zo'n toga aan en dat is een rechter. Dat deden ze ook wel. Misschien niet met die toga. Maar het was veel breder. En ik had rechters, had ik meer het gevoel, die geven de richting aan. Die spreken recht, maar ook richters. Dus ik heb voor richters gekozen. Maar in uw Bijbel zal het ongetwijfeld rechter staan. Het boek Rechteren is deel van een historische boeken. Het beschrijft de historie van het volk Israël na Jozua. Op het moment dat het boek Jozua stopt, komt het boek Rechter. En er staat tussen Jozua en Samuel in, eigenlijk Rut ook. En in de Joodse traditie wordt hij geplaatst bij de vroege profeten. Dus dan wordt hij op een andere plek geplaatst. Maar bij ons is het de historische boeken. En als je het boek Jozua gelezen hebt, of daar enigszins op de hoogte mee bent... Dan is je afgesloten en zie je in de eerste hoofdstukken dat er sprake is van een korte, hevige militaire campagnes. Die duren ongeveer 7 jaar. Want ze komen in het beloofde land en ze moeten dat veroveren. God heeft gezegd, ik ben met jullie, overal waar je je voet zal zetten, zal ik het land geven. Dat is de situatie. Na de dood van Jozua beginnen de Israëlieten dus dat ook echt te doen. En het Bijbelboek Richteren... Hij heeft een naam naar de personen die in de meeste verhalen de hoofdrollen spelen. Dat zijn de mensen die God oproept om als het ware Israël te leiden. Recht te spreken, richting te geven. Dus dat is wat ze doen. Het boek bevat 12 richters. Sommigen zeggen voor elke stam 1. Nou is dat heel veel gepuzzel, want dat klopt niet helemaal. Maar ja, je hebt van die theologen die willen er alles in lezen, dus die zeggen elke stam 1. Want het is wel heel mooi. Maar er zijn 12 richters. 6 grote, en die ga ik behandelen, en 6 kleine. Waar ik me op richt, is Otniel, vanmorgen, Ehud, Deborah aan Barak. Moet ik even kijken of ik daar opnieuw het licht op ga schijnen, want die hebben we gehad in Vrouwen van de Bijbel. Dus misschien laat ik die liggen. Gideon, Jefta en Simson. 6 kleinere richters, ik zal ze niet opnoemen, die laten we liggen, dat is zo klein. Daar wil ik, dat heb je 1 tekst, en die laat ik gewoon voor wat het is. Het Hebreeuwse woord voor rechter, richter, verwees oorspronkelijk naar het handelen van God als rechter. Dus dat is een hele belangrijke term. De Bijbel die geeft dat ook aan in Genesis 19, vers 25. Daar spreekt God oordeel over Sodom en Gomorra. En er wordt ook dit woord gebruikt. Rechter, God is rechter. een richter. Mozes, de speciale, nou ja, gevolmachtige wetgever, zeg maar, is ook een rechter. Dat kan je lezen in Exodus 18. Daar wordt hij ook als het ware gelijkgesteld, nou niet helemaal natuurlijk, maar in zijn rechtspraak met God. Hij was een mediator voor God naar zijn volk. En in dit boek de uitgekozen leiders voor Israël. Het hoofdthema is dit. Het heeft een waarschuwende boodschap. Om niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Om trouw te blijven aan het verbond van God. Dit boek zie je keer op keer terugkomen. We zullen daar ook nog enigszins mee eindigen. En ook zien dat dat elke keer terugkomt. Waarschuwing tegen afgoderij. Dus een vermenging van het dienen van de wereld en God. Goed leiderschap. Dat leidt het volk op de weg van God. En de verlossing die God geeft is voor het hele volk geldig en toepasbaar. Keer op keer komt het terug. Keer op keer. En de eerste rechter die we zo meteen zien, wordt heel weinig van gezegd, maar is wel een van de belangrijkste, want die zette de toon. We gaan lezen. Schriftlezing hoofdstuk 1. En ik pak gewoon een aantal gedeeltes. 1 vers 4. Na de dood van Jozua raadpleegden de Israëlieten de Heer. Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Kanaanieten? De Heer antwoordde, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Toen zeiden de Judeërs tegen de stam Simeon, hun broeders, trek met ons op naar het grondgebied dat ons door het lot is toegewezen en bind samen met ons de strijd aan tegen de Kanaanieten. Daarna zullen wij op onze beurt met u meegaan naar het grondgebied dat u door het lot is toegewezen. Hierop ging Simeon met hen mee. Dan krijg je een aantal teksten waar keer op keer gezegd op dat ze in strijd waren. We lezen verder bij vers 9. Toen trokken ze verder om de strijd aan te binden tegen de Kanaanieten die in het bergland woonden, in de Negev, in het heuvelland. Eerst vielen ze de Kanaanieten in Hebron aan, dat toen Kiriat Arba heette. Daar versloegen ze Sesai, Achiman en Talmai. Vervolgens trokken ze op tegen de Bier, dat toen nog Kiriat Sefer heette. Caleb beloofde wie Kiriat Sefer veroverd, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Bij haar aankomst spoorde Achsa hem aan om aan haar vader een stuk vruchtbaar land te vragen. En dat gaat dan weer verder met het verhaal. Hier is het eerst wat we Otniel horen. Een broer van Caleb. Komen we nog op terug. Lezen we het tweede gedeelte. En dat is hoofdstuk 3, vers 7. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Zij vergaten de Heer, hun God, en dienden de Baals en de Asjaras. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan Rissataim, de koning van Aram Naharim, of Naharaim. 8 jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de Heer te hulp. En de Heer zond iemand om hen te bevrijden, Otniel. Een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde koning Kusan Risataim van Aram aan hem uit. Zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. 40 jaar had het land rust, toen stierf Otniel. Tot zover. En het was trouwens een neef van Caleb, dat moest ik even rechtzetten. Waarom is deze geschiedenis belangrijk? 1 Korinthe 10 vers 11 zegt dit. Wat Israël overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Dus alle verhalen uit het Oude Testament zijn ons als voorbeeld, als waarschuwing gegeven. Romeinen 15 vers 4 zegt dit. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften, zouden blijven hopen. Dus ik hoop dat uw hoop vanmorgen aangewakkerd wordt. Ik hoop dat uw vertrouwen aangewakkerd wordt. Ik hoop dat uw volharding aangewakkerd wordt. Dat we gewoon vanmorgen tot de conclusie komen, zeg, er is een verlosser. Er is een verlosser. Nou, we hebben een aantal dingen gezien en we gaan kijken naar 3 dingen. Beproeving, ongehoorzaamheid en verlossing. Het goede knop. Je moet toch aan de slag, Leendert. Ja, je moet 1 keer drukken, dan komt hij vanzelf. En daar is hij. En ik heb dit erop gezet. Man say, show me and I'll trust you. God say, trust me and I'll show you. De mens zegt, laat me zien en ik zal vertrouwen. God zegt, vertrouw me en ik zal het je laten zien. Het is precies andersom. En er zit een beproeving. En als je hoofdstuk 1 bekijkt en 2, zijn het eigenlijk parallele verslagen. Je leest eigenlijk al een heel stuk geschiedenis wat er gaat gebeuren. Hoofdstuk 1 spreekt over de militaire situatie. Het verval van Israël met betrekking tot de volken om hen heen. Dus zij zitten daar, zij moeten dat land innemen, maar het gaat niet goed. En er gebeuren 5 dingen. Er is elke keer ongehoorzaamheid aan wat God zegt. Zie je in hoofdstuk 1 vers 3. Keer op keer vallen ze daarin op. God zegt, overal waar ik je voet op zal zetten, Jozua, en dat gold voor heel Israël, zal ik de overwinning geven. En dan eventjes voor ons. Wij zijn in Christus. Wij zijn gered door het bloed van de Heer. Wij zijn zijn kinderen, verlost voor tijd en eeuwigheid. Deze tijd en voor de eeuwigheid. Er staat geen macht tegen de Heer meer op. En wij zijn in hem. Wij hebben zijn naam, de Heer Jezus Christus, die mogen we uitspreken met gezag. De vraag is direct hier, zijn wij ongehoorzaam aan wat God vraagt? Dit is wat Israël elke keer gebeurt, we zullen het ons zien. Gebrek aan vertrouwen, vers 19. Onverschilligheid. En als je dat eigenlijk ziet, is het vaak een gevolg van. Je hebt ongeloof, je vertrouwen, dat hangt een beetje aan elkaar vast. En dan wordt er ook onverschilligheid. Ja, maar ja, God zegt dat er zo vaak, maar ik heb het zo vaak niet gezien. En je raakt van een bepaalde volharding weg. Je gereddheid, je staat, dat is allemaal goed, hè? Christus is voor je gestorven. Maar heel veel christenen denken van, oh, het is gebeurd, klaar. Nu kan ik alles weer doen. De Bijbel laat zien, wij hebben een Heer. Wil je mij volgen, zegt hij. Volharding. Dan krijg je geloof. Dan gebeuren al die andere dingen. En dan gebeurt er iets en dat lezen we in dat hoofdstuk ook, vers 31. Ze worden krachteloos. En er is overwinning van de vijand over hun. Ongehoorzaamheid. Onverschilligheid. Al die dingen leiden tot de macht van de vijand. Want we staan niet meer in onze positie. En dat is keer op keer wat je terugkomt, hoofdstuk 1. Het tweede hoofdstuk zegt dit. Dat gaat om het verval tegenover God. Het eerste gedeelte is natuurlijk indirect ook God. Maar dat is het militaire. Ze vertrouwden God niet in de opdrachten die hij gaf. Als de Heer tegen zijn gemeente zegt, ik zal altijd bij jou zijn. Als de Heer persoonlijk tegen je zegt, ik ben bij je. Vertrouwen we hem dan? In militair opzicht, als we naar ons werk gaan, als we de dingen moeten doen, vertrouwen we dan op zijn kracht. Efeze 6 vers 10 zegt, wij staan in zijn kracht en in zijn macht. Maar doen we het? Hebben we het geloof nog? Of is het allemaal theorie? Dan kan je ook niet als militair, wat Efeze zegt, gewoon de geestelijke wapenrusting, staan op je behoud. Dat gaat dan morrelen. Je wordt weggeduwd. Je twijfelt aan je behoud. En met alle gevolgen van dien. En hier zie je een godsdienstige situatie in hoofdstuk 2. Het geeft een samenvatting van het hele boek. En hier wordt aangetoond dat we te maken hebben met een visuele cirkel. Het volk verlaat God. En God gebruikt de vijand om ze terug te brengen bij hemzelf. En dat is wat we soms heel moeilijk vinden. Want zodra wij merken dat de boze invloed heeft op ons leven, zeggen we eigenlijk van God doet zijn werk niet goed. In plaats van de vraag stellen, ben ik nog op de positie waar ik behoor te staan? Ben ik nog gehoorzaam aan God? Ik heb het niet over je behoud. Dit ben je voorbij. Je bent een kind van God. Maar de Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie die kan verslinden. En ook als je behouden bent, is hij nog steeds vol in de aanval. Om maar niet dat je een getuige zal zijn. Om maar niet te zorgen dat je invloed hebt. Dus waar staan wij? Dus deze situatie kan heel goed voorkomen bij de christen. Maar ja, het is ook geschreven om ons te voorbeeld. Ter leerling hebben we net gezien. En de oorsprong van het verval zit eigenlijk hierin. Rechter 2 vers 2 zegt dit, wat u betreft, zegt hij tegen het volk, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom heeft u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. Weet je wat God doet? En dat doet hij meer in de Bijbel. Boeiend. Op het moment dat wij een weg gaan die van God weggaat, dan zegt God soms, ga je gang. Hij waarschuwt door het woord, door situaties, door de geest die in je hoofd spreekt. En dan zegt hij van, is goed, wat je wil zal je krijgen. En je wordt overgeleverd soms aan de vijand. Dat wil niet zeggen dat je geredde staat weg is, maar met het doel om je tot inkeer te brengen. Met het doel dat je realiseert, wat doe ik hier? Ik ben onder de vijand. En dat je dan uitschreeuwt en hulp roept. Want het volk roept tot de Heer. Dat is de drie. Je had de visuele cirkel. Het volk verlaat God. God gebruikt de vijand om hem wakker te schudden. En de hoofdstuk 2 laat zien. Het volk roept tot de Heer. En wat doet de Heer in zijn barmhartigheid? Hij geeft een richter. En die redt het volk. Elke keer weer. Elke keer weer. Op het moment dat het volk ongehoorzaam is en ze komen terug bij de Heer. Wat doet de Heer in zijn barmhartigheid? Zegt hij, ik geef je verlosser. Ik geef je verlosser. Met de uitkomst natuurlijk, als we helemaal doorgaan, dat er één verlosser komt. En die breekt alle macht. En die macht is gebroken. Geloven we dat ook? Leven we er ook uit? En dan krijg je dit soort getuigenissen. Dat we staan achter een broeder van ons. Dat we proclameren. En dan ben jij gezegend dat het in best wel korte tijdbestek gebeurd is alleen. Dat je zegt, ongelooflijk. Sommigen gaan daar misschien wel jaren doorheen. Maar de Heer is wel bij je. En de Heer zegen je. En het gebed, jongens, van een rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus. Gebed is een hele slote sleutel, maar goed, dat is een andere preek. En wat zie je de Jezus dan, of de God dan doen? Hij stelt het volk op de proef. En dat wordt letterlijk zo gezegd. Dat staat in hoofdstuk 2, vers 22-23. Ligt er aan welke vertaling je hebt. De Heer had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven. Dat is een beetje flauw. Dan zeg je tegen Jozua, overal waar je je voet zet, daar geef ik je de overwinning. Dat zei hij, hè? Maar ook een beetje, denk, nou Heer, dat vind je zo moeilijk. Stuur ze allemaal gewoon weg, komen we binnen. Dat is een beetje wat ik het gevoel soms heb, hè, van God. We zijn gered, genade, genade, genade. Maar dan mag er ook niks meer gebeuren. Want, en hier zie je gewoon, weet je wat ik nou doe? Ik geef nog een aantal volkeren, die laat ik zitten. En dan ga ik gewoon kijken wat jij doet. Dat zegt het woord. Want wat staat er daarna? Hij liet blijven en ze niet onmiddellijk verdreven, omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij wilde gewoon kijken wat er in je hart. Je kan de rippendienst doen, maar wat doe je nou als het er echt op aankomt? En dat vind ik zo boeiend. Want het is geen test voor je redding. Dat is fout. Je bent gered. Daar gaan geen test tegenop. Dat is het bloed van de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Maar daarna zegt hij gewoon van, nou, ik wil wel eens kijken wat jij doet in deze situatie. Maar dat klinkt een beetje raar. Maar ik zet het ook menselijk neer. Zo is het ook neergezet. En wat zegt hij dan? Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich, net als hun voorouders, zouden houden aan de weg die hij hun had gewezen of niet. Hij wilde gewoon kijken, wat doe je nu? Wat doe je nu? Persoonlijk ken ik zo'n situatie die ik echt gehad heb. En ik vertel hem niet, zal ik heel eerlijk zijn, dan begint hij te huilen. Ja, ik word ouder en ik word steeds sentimenteler. Dat is echt waar. Maar dat, voor mij is dat zo persoonlijk geweest. Dat ik ervaren dat God zijn handen van me afliep. Vertel ik toch nog een beetje. Maar dat ik hem help. En dat op dat moment gewoon zegt, het is goed. Dat was zo'n moment. En misschien maakt u dat ook wel eens mee. En met de reden om te volharden en om daarmee te laten zien, Heer, ik heb geloof. De situatie is er niet naar, maar ik geloof. Waarom? Omdat uw woord het zegt. Omdat u zegt dat u God bent. En niet om wat mijn gevoel zegt. Of wat de omstandigheden eruit zien. U bent God en... Nou, vul alles maar in wat in uw hoofd opkomt. Hij wilde ze op de proef stellen en hij had nog een reden. Hoofdstuk 3 vers 1. Hij wilde ze de strijd leren. En dit is voor de nieuwe generatie heel belangrijk. Voor de jongere generaties die hier zitten. Mijn gebed voor de jongeren die hier zitten is dit. Dat jullie een persoonlijke ervaring met God krijgen. En niet meesurven op de ervaring van je ouders. En niet meesurven hier van, oh ja, de vecht, toen zag ik dit en dit vroeger. Want toen hoorde ik van mijn ouders dit en dit. En ik hoop dat het gebed voor ons allemaal is. Dat God de jongeren gewoon zegt van, jongens, jullie gaan er weg. Hoe zit je geloof? Durf je voor mij een stap te zetten? En dat je een eigen geloof ontwikkelt. Dat je persoonlijk die strijd leert. Dat je zelf dan hier getuigt. Ik bad met een groep jongeren en dit gebeurde er. En niet van, ja, Leendert, met even respect gezegd, Leendert. Maar Leendert is al dik in de 30, denk ik. Maar als ouderen. Maar dat er een nieuwe generatie komt, dat is het voordeel van internet. Ze kunnen je gezicht niet zien, Leendert, dus dat is wel goed. De mensen die luisteren denken allemaal dat je een jonge kerel bent. Maar dat een nieuwe generatie dat gaat leren. En tegelijkertijd is het ook een gebed van mezelf. Surf ik nog op het verleden van 10, 20 jaar geleden? Of zijn er ook nu nog dit soort momenten? Fantastisch dat je dat deelt, dat je denkt, de Heer werkt. En ook in mijn persoonlijk leven. Zouden ze in de strijd op hun eigen kracht, eigen inzicht vertrouwen? Of zouden ze zich willen inspannen om in het bezit te nemen wat God hen had beloofd? Wat heeft God allemaal niet beloofd in zijn woord? En dat zeg ik ook tegen de oudste, tegen mezelf. Wat heeft God niet beloofd wat hij zal doen met de gemeente? Hoe gaan we ermee om? Maar als gemeentelid, wat heeft God beloofd voor uzelf als kind van God? En zitten we eigenlijk, zijn we gered? Want weet je wat het evangelie is? Ik zag een prachtig filmpje voorbij komen. Heel klein stukje. Daar zit iemand in een gevangen, letterlijk, met zijn handen geketend. En dan komt hier een gevangenbewaarder met sleutels. Die wil hem letterlijk afrossen. En in één keer, Jezus gaat ertussen staan. Dat ervaren wij. Sommigen zien dat als het evangelie. Maar dat is het niet. Dat is het begin. Die neemt de straf wat die gevangene moet krijgen. Maar hij zit nog steeds in de gevangenis. Zijn ketenen gaan los. En dat is ook vaak hoe mensen het evangelie ervaren. Mijn ketenen zijn los, maar ze zitten nog steeds in de gevangenis. En weet je wat het filmpje dan zegt? Go out to the door. Ga door de deur. You're free. Je bent vrij. En als je door die deur gaat, dan ben jij. Dat is het evangelie. Volledig. Je zit niet meer gevangen. Want de macht is verbroken. En dan kom je diezelfde Heer toe en dan kan je maar één doen. Op je knieën gaan. Alles heeft hij gedragen. Alles. En hier zie je dat ook. Als we dat geloven en daaruit leven, gaan we de overwinning ervaren. Omdat de Heer Jezus door ons heen gaat werken. We hebben het al genoemd. Oh, je mag nog een keer klikken. Denk nog een keer. Dan komt hij vanzelf. Die. Wij zagen al een beetje genoemd al, de Israëlieten waren ongehoorzaam. Als je hoofdstuk 2 vers 11 leest, kom je er tegen. Hoofdstuk 3 vers 7, vers 12. Hoofdstuk 4 vers 1, hoofdstuk 6 vers 1, hoofdstuk 10 vers 6 en hoofdstuk 13 vers 1. Daar kom je elke keer deze zin tegen. 7 keer lezen we in het boek, de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van de Heer. Elke keer weer. Elke keer weer. Ik denk dan altijd, nou, ik zou een goede Israëliet geweest zijn. Ik herken dat wel. Weet je, dat je gewoon weer faalt. En hier zie je constant weer die woorden die laten zien dat er een periode van verval is. En dan zie je die cyclus die ik daarnet gezegd heb. Het eerste hoofdstuk wat we lagen kwamen namelijk iets tegen. Of nee, sorry, in hoofdstuk 3. Als je bij Otniel terechtkomt, dan lees je dat voor het eerst de Israëlieten deden wat slecht in de ogen van de Heer. De Heer wordt boos en levert de Israëlieten uit aan Kusan Rasataim. Dat is wel heel toepasselijk. Weet je wat dat betekent? Zwartheid. Duisternis. Jullie willen niet in het licht. Jullie willen niet mijn shalom. Jullie willen niet mijn zegen. Ik vraag alleen gehoorzaamheid. Vertrouw mij. Ik ben je vader. Dan krijg je duisternis. Je mag altijd naar me terugkeren. Maar dit is wat zij kregen. Duisternis. 8 jaar lang. De duisternis heerste over Israël. En jullie willen de wereld dienen. Goed, dan zul je de wereld krijgen. Dit is het oordeel, zegt Johannes 3. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuurt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat het zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En dat is het verlangen wat een christen altijd bij zich heeft. Al is hij nog zo klein. Een diep verlangen, ik wil terug naar het licht. Maar de vraag die je moet stellen is, waar ben je bang voor? Waar ben je nou bang voor? Ik kan niet uitleggen, maar ik heb een artikel gelezen en die vraag die blijft me de hele tijd bij. Elk mens is bang voor. Waarom ben je bang als je naar de Heer terugkeert? Ben je bang om iets te verliezen? Ben je bang om je zonde te verliezen? Omdat dat wel prettig is? Dat kan. Ben je bang om wat de Heer zal doen? Want als die angst weg is, dan ren je naar hem toe. Dan zeg ik, ik wil terug in het licht. Ik mag bij hem komen. Welke angst draag je mee en moet je ook belijden aan de Heer? En dan komen we bij de verlossing. En de verlossing is door Othniel. En dan komen we bij hoofdstuk 3. En wat je daar leest, voordat, eigenlijk vind je hem in hoofdstuk 1 natuurlijk al. En in hoofdstuk 1 is hij in verbinding met Caleb verbracht. En ik vind dat wel heel mooi. Beide hebben een overeenkomst. Die zal ik zo meteen noemen. Caleb die je hierin in vindt, in hoofdstuk 1, die zie je ook Othniel, een zoon van Caleb's jongere broer, Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. En hier wordt Kenan genoemd, ook in vers 10, eerst vielen zij de Kenaïten in Hebron aan. En dat was de stad die Caleb kreeg. Caleb is samen met Jozua, dus eventjes terug, een van de verspieders geweest die Kanaan hebben bezocht. Dus op het moment dat Israël bevrijd werd uit Egypte, toen konden ze rechtstreeks Kanaan inlopen, als ze de Heer vertrouwd hadden. En wat doen ze dan? Dan sturen ze geloof ik 12 verspiegers het land in. En die zien dat het land goed is, allerlei dingen, grote vruchten, bizar gewoon. Allemaal zien ze hetzelfde. Alleen twee, Jozua en Caleb, die zeggen van, dit land kunnen wij in bezit nemen. Die andere 10 niet, want die zeggen namelijk dit. Het land is goed, het is allemaal perfect, honing, alles. Maar de mensen die er wonen zijn reuzen. Zij zagen met hun ogen en hadden dus niet meer de grootheid van God en hadden geen geloof in de macht van God. Caleb en Jozua zeiden van, wij moeten wel optrekken. Nummer 13 staat dat het goed is. Want zij geloofden in de macht van God, want God zal ze aan ons uitleveren. En wat doet God dan? Omdat ze niet het hele volk gaat, die gaat helemaal door de lint. Kun je nagaan de invloed van woorden. 10 mensen die zeggen van, we kunnen het niet. Het hele volk begint te huilen. Compleet paniek. We kunnen niet, we kunnen niet. Over invloed gesproken in woorden die we kunnen uitspreken. Ook over het woord. Loof mijn ziel. Soms doen we het gewoon dat in het woord staat. Niet omdat mijn ziel erop roept. Ik spreek mijn ziel aan. En ook in het geloof moeten we dingen, geloofsuitspraken doen. Zij deden het niet. Hele volk rebelleert tegen God. En wat God dan zegt, deze generatie zal niet in het beloofde land komen. 40 jaar gaan ze rond in de woestijn. Allemaal sterven ze, behalve op 2. Caleb en Jozua. Dit is diezelfde Caleb. Caleb die dicht bij Jozua leefde. Jozua een beeld van de Heer Jezus die voorgaat in de strijd. Caleb die constant met Jozua was. Constant. Nou, dat moet iets gedaan met hem. Heeft iets gedaan met hem. Wat zie je dan bij Caleb? Daar zie je dit. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij ervan uit Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar geëer en geweten verslacht. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. In het Engels staat het dit. But I follow the Lord my God fully. Ik volgde de Heer volledig. De meerderheid zegt nee, hè? Maar hij zegt wel. Dat was Caleb, maar zijn werkelijk geheim komt nog. Kom ik zo op terug. En wat er gebeurt met hem? Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard, zegt hij in Jozua 14, zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud. 40 jaar later, hè? Maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes mij op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat om te vechten en bevel te voeren. Hij is alleen maar gegroeid. 85 jaar, hij staat nog steeds in de geestelijke strijd. Letterlijk ook de militaire strijd. En hem wordt namelijk Hebron toegegeven. Hij zegt, ik wil deze stad. En hier zie je dat die stad beroverd wordt. Hebron, voor Caleb. En het geheim van Caleb is dit. Nummer 14 vers 24. Doch, opdat bij mijn knecht Caleb een andere geest geweest is en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen waar hij heen geweest is en zijn nakomelingschap zal het bezitten. Een andere geest. Dat lees je van Jozua namelijk ook. Er was een andere geest van hem in. Dit vind je dus ook bij Othniel. Dit is de overeenkomst tussen zijn neef, hoofdstuk 3 vers 10. Daar zie je namelijk dit staan. Ik begin bij 9. De Israëlieten riepen de Heer te hulp. En de Heer zond iemand om hen te bevrijden. Othniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de Heer. Dat was Othniel. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde koning Kusan Risatim van Aram aan hem uit. De duisternis werd aan hem uitgeleverd. Maar deze vertaling vind ik helemaal niet goed. De Nieuwe Statenvertaling zegt namelijk dit. En ik vind hem eigenlijk sterker, moet ik wel vinden waar hij staat. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde. En de Heer leverde koning Kusan Risataim van Aram aan hem uit. Zodat hij hem een zware nederlaag toe kon brengen. Nieuwe Statenvertaling is dit. En de geest van de Heer was op hem. En hij gaf lijn. En trok ten strijde. Bam, bam, bam. Veel krijgen. Geen spel tussen te krijgen. En de Heer gaf Kusan Risataim, de koning van Syrië, in zijn hand. Punt. De macht was gebroken. 40 jaar lang was de rust. 40 jaar lang. En hier zie je dus drie dingen die even genoemd worden. En het mooie van Othniel in dit gegeven is dit. Zijn naam betekent mijn kracht is God. Of leeuw van God. Maar mijn kracht is God. En zijn succes ligt in de bekrachtiging van de Heilige Geest. Want wij kunnen wel in die gevangenis zitten en uit die gevangenis lopen. Wij kunnen wel allerlei dingen doen in eigen kracht. Maar ik begon het ook met Efeze 6 vers 10. In zijn kracht, in zijn macht. Dat is de kracht en de macht van de geest die het ons geeft. Wij kunnen zonder de geest zero. Niks. Nada, nakkers, niente. Dat is allemaal hetzelfde. Dat is nul. Als wij werkelijk in het geloof willen staan, hebben we de geest nodig. En de geest wordt gegeven in volheid. In volheid. We kunnen niet zeggen, ja, ik heb te weinig geest. Dan moeten we ons afvragen, als er dingen zijn die misschien niet lukken, moeten we ook gewoon vragen, bidden we wel naar de wil van de Heer? Want zo is het natuurlijk ook. Maar we kunnen ons ook afvragen, is mijn leven nog in lijn met de Heer? Niet om in paniek te raken, maar gewoon als onderzoek. Ben ik de Heer gehoorzaam? Versta ik zijn stem wel goed? Ik ga eens naar een broer toe of een zus toe en dan vraag ik eens van, joh, heb ik dat goed verstaan? Dus niet alleen zelf, maar gewoon laten leiden ook door anderen. Othniel fungeert hier als modelrichter die laat zien hoe een ware richter zou moeten zijn. Je leest hier niks van militaire acties, niks van leiderscapaciteiten. Je leest hier ook bij hem niets van enig gebrek. Othniel was als eerste genoemd. Othniel de verlosser. Alle andere rechters gaan bergsafwaarts. We krijgen te zien Ehud, die brengt bevrijding door list en bedrog. Deborah en Barak hebben we gezien, maar de bevrijding kwam door Jael. Gideon introduceert op latere leeftijd afgoderij. Simson is helemaal eens een dieptepunt. Hij is niet in staat de Israëlieten te verlossen van de vijandige overheersing. Je ziet dit bergafgaats, bergafgaats. Othniel was als nummer 1 neergezet. Hij had de geest. Hij ging ten strijde en overwon. Ik heb het al gestaan. Jezus de verlosser. We kunnen wel kijken naar allerlei mensen om ons heen die overwinningen halen. En dat moet ook, dat geeft ons moed. Maar we moeten ons oog altijd gericht houden op de Heer Jezus zelf. Caleb, Othniel en zijn vrouw Achsa komen alle drie uit de stam van Juda. Juda betekent lofprijzing. Hebben we gehoord in Rut. Een wandel in geloof en vertrouwen vloeit voort uit lofprijzing. Ik geloof serieus, ik ben geen muzikant. Maar ik ben er echt van overtuigd dat wij soms moeten gewoon lofprijzen radicaal tegen ons voelen. Ons gevoel is niet leidinggevend. God is leidinggevend. Hem komt toe alle eer en glorie. Dus doen we het. Ongeacht waar we staan. En ik ben ervan overtuigd dat als het gebeurt, dat je daarmee je vertrouwen uitspreekt. Heer, u bent groot. U bent Adonai. En dan word je opgetild. De situatie verandert niet altijd. Maar je gaat dingen wel anders zien. Er ontstaat geloof. Er ontstaat hoop. Omdat je je richt op God zelf. En weet u, de ware verlosser, en dat heb ik hier laten zien, je mag nog één keer drukken, is de Heer Jezus Christus zelf. De ware koning, de ware richter, komt uit Bethlehem. Uit Juda. Uit Juda zal verlossing komen, zegt hij in hoofdstuk 1 of 3. Uit Juda. En wij mogen weten, uit Juda is hij gekomen, de Heer Jezus Christus zelf. Hij had de geest. Hij trok ten strijde en overwon. En nu de vraag. Nou zitten we weer in die gevangenis. U heeft het evangelie gehoord. U kende het evangelie. De vraag is, waar zit u? is het een bekend verhaal. Maar zitten we nog in de gevangenis met de kettingen om onze polsen. Jezus staat voor ons, dat weten we. De straf krijgen we niet, maar ik voel me gebonden. Of misschien zijn de kettingen wel weg en dan denk je, wat doe ik eigenlijk hier? Ik leef nog in een cel waar ik helemaal niet thuis hoor. De deur staat open. De deur staat open. En je mag er zo doorheen. De duister is overwonnen. Johannes 1 vers 5. Het licht is in de wereld gekomen. En toen? De duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Dat is onze verlosser. En ik hoop dat u dit meeneemt. Niet gelijkvormig worden aan de wereld. Op het moment waar u nu staat in uw leven. In hoeverre zijn we bezig compromissen te sluiten met de wereld? In hoeverre zitten we bezig in die paar punten die we opgenoemd hebben, ongeloof, onverschilligheid, enzovoort, enzovoort. Waar bevinden we ons? Gewoon als vraag. Omdat we de Heer vanmorgen hebben geëerd, lofprijs. We waren een beetje in Juda. We gingen doen waar we voor gemaakt zijn. En tegelijkertijd kijken naar je eigen leven en is de vraag, waar sta je? En misschien bent u me dan in een beproeving dat u het weg zo vervaart van de Heer. Waar is de Heer? Ik voel het als beproeving. Ga naar een broer of zus toe, naar de dienst. Dan vragen we of die zich openbaart. En misschien moet u een stap zetten in geloof. Misschien moet je je bekeren. Hulp roepen aan de Heer. En wat deed de Heer dan? Hij zond een richter. En voor wie is onze richter? De Heer Jezus Christus. De verlosser. Laten we zegen vragen. Vader in hemel, we mogen u danken voor het boek Richteren. We mogen u danken, Heer, voor het hele woord wat u gegeven heeft, Heer, wat ingeademd is door de Heilige Geest bij mensen. Wat leven heeft. Uw levendmakende Geest, Heer. We hebben een hoop gehoord, maar ik ben ervan overtuigd dat uw Heilige Geest verder gaat met in ieder van ons, met dat wat we nodig hebben. Heer, we leggen alles voor u neer. We kijken naar Israël en het is makkelijk om te denken dan van dat is Israël, maar we kijken naar ons eigen leven. Niet om te twijfelen aan onze behoud. Ons behoud is door het kruis en het bloed van Christus. Eens en voor altijd. En als u daaraan twijfelt, kom naar de dienst, dan praten we erover. Maar als u die weg gegaan bent, dan is het een andere weg waar we ons bevinden in het koninkrijk van zijn zoon, in zijn licht. En de vraag die de Heer nu gewoon neerlegt is dit. Wil je mij volgen? Wil je jouw ongehoorzaamheid in mijn handen leggen? Wil je mij volgen en me volledig vertrouwen? Ik ben de Heer. En Heer, we hebben gekeken naar Otniel. Die was vol van de geest. Die ging ten strijde en behaalde de overwinning. U Heer heeft de geest gekregen. U ging uw weg, de strijd aan. Niet met wapens zoals we op die foto zagen, maar als een lam. U gaf uzelf. Alles. U werd vernederd, geslagen, bespot. U liet u dood aan het kruis van Golgotha. Maar u overwon. De dood heeft u niet vastgehouden, Heer. U bent door de dood gegaan. De duisternis heeft u niet in de macht gehouden. Het licht heeft overwonnen. En ik bid u, Heer, dat dat licht op een krachtige manier in onze harten mag schijnen de komende week. En dat we dat licht ook door mogen geven. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.